Ik heet jullie allemaal welkom in de podcast gemaakt door Domicilie Vastgoed. In deze reeks van 5 podcasts bespreken we de dooddoenertjes waarvoor je mogelijk niet zou overgaan tot het investeren in vastgoed. We hebben 2 sprekers. Langs de ene kant hebben we Frederik van den Hende. Hij is CEO van Investor. Langs de andere kant hebben we Nick Verkenje. Hij is zaakvoerder van Domicilie Vastgoed. Frederik, u bent CEO van Investor. Kan je daar wat eens meer uitleg geven over wat Investor precies doet?
Ja, Investor is een vastgoedplatform die ik opgericht heb in 2015. En die zich specifiek richt op mensen die willen beleggen in vastgoed. En de reden waarom ik dat eigenlijk gebouwd heb, is omdat ik zag dat heel veel mensen interesse hebben om te investeren in vastgoed, maar te weinig weten van wat moet ik nu net doen, hoeveel eigen middelen moet ik gaan instoppen. En vandaar dat we Investor hebben opgericht, die eigenlijk op een heel snelle tijd financiële analyses maakt, een investeringsrapport maakt voor iemand die zegt, ik heb interesse om te investeren in vastgoed, maar ook sneller de connectie legt met de makelaar om zich beter te laten begeleiden. En daarnaast hebben we ook die rekentool die we gemaakt hebben, die ook op de website staat van heel wat vastgoedmakelaars, en onder andere ook van Domicilie Vastgoed, die er eigenlijk voor zorgt dat ook de makelaar beter advies kan geven voor de investeerder en hem beter kan begeleiden naar de ideale belegging op dit moment.
Dankjewel, dat is heel duidelijk. Nick, Domicilie Vastgoed heeft sinds kort een derde pijler opgericht, namelijk Domicilie Slim Investeren. Kan je daar wat meer uitleg over geven?
We zijn een vastgoedkantoor, maar we zijn ook een beetje een ander vastgoedkantoor. We zijn vooral gericht op herverkoop en op nieuwbouwprojecten. En we willen ook de slim investeerder extra helpen met de tool om nog beter aan te kopen, om inderdaad slimmer te gaan investeren en om eventueel ook een patrimonium te laten opbouwen.
Oké, super. Dus investeren is eigenlijk echt wel de gemeenschappelijke factor die jullie hebben. En dat is ideaal voor het bespreken van onze dooddoenertjes. De tweede dooddoener die we zullen bespreken is een heel actuele. Het gaat namelijk over de energiekosten. Zijn de energiekosten die momenteel wat aan de hogere kant liggen effectief een valkuil? En zou dat een reden zijn waarom je mensen zou afraden om te investeren?
Goh, ik denk eerlijk gezegd, in een crisismoment zoals dat we nu ook hebben, de oorlog in Oekraïne op dit moment dus, en dan ook de energiecrisis, ja, die zorgt sowieso voor goede dingen en voor minder goede dingen. Dus de mensen denken driedubbel na over hun investeringen en zelfs ook in vastgoed. Maar vastgoed op dit moment is een zeer goede investering. Waarom? Het loont en het geeft nog altijd zekerheid. En de crisis, laat dat zeggen, voor energie, ja, inderdaad, het doet heel wat nadenken over het gas, over de elektriciteit, hoe gaan we huurder daarmee omgaan. En ik denk dat het ook een breekpunt is op dit moment, dat er heel wat zaken gaan veranderen. Maar ik zie dat ook zeer positief in. Ik zie dat bijzonder goed positief in. Dus ja, we hebben bijvoorbeeld ook appartementjes die worden verwarmd met elektriciteit. En dat is eventjes schrikken voor sommige mensen van ja, hoe gaat dat gebeuren? Maar eigenlijk is het net zo goed. We gaan zorgen voor een secundaire energie, laten we zeggen, een warmtepomp of zo, of iets dergelijks. Dus er zijn wel oplossingen voor. En het hoeft geen slecht punt te zijn, of het hoeft ook geen aarzeling te zijn om zoiets te kopen. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat uw vastgoedmakelaar u te woord kan staan, of een professional die kan helpen om te kopen. Het is allemaal niet zo slecht. Ik heb er zo uit geleerd dat het altijd wel nog opportuniteiten heeft. Dus voor mij is het geen minpunt, maar ik denk dat het zeer belangrijk is dat kopers worden correct bijgestaan, de juiste informatie krijgen.
Ik sta er zelfs heel positief tegenover. Ik denk dat de energiecrisis voor ongelooflijk veel opportuniteiten zorgt en dat het gaat zorgen voor een verbetering van de huurpanden, de huurmarkt en de huurkwaliteit in zijn totaliteit. Ik ga mij verder verduidelijken. Een van die dingen, wat we nu op dit moment hebben, is, je hebt de huurprijs, je hebt syndicuskosten die moet geafficheerd worden en dergelijke, maar wat dan nooit rekening gehouden wordt, is wat is je totale verwarmingskost eenmaal dat je het pand betreedt. En ik heb onlangs toch vernomen dat TCR, Total Cost of Rent, dat een van de begrippen is die nu gaan naar voren geschoven worden. En wat daar gezegd wordt, waar dat je nu zegt, dit is eigenlijk een voorbeeld, ik heb 1000 euro huur, 50 euro syndicuskost, en 200 euro om te gaan verwarmen,
dan is dat 1250 euro totale kost om te gaan huren. Maar je hebt een tweede stuk. Wat als je 1000 euro vraagt om te gaan verhuren? Je hebt 50 euro syndicuskost, maar 100 euro om te gaan verwarmen. Dat wil zeggen dat je 100 euro minder betaalt per maand, omdat je energiezuinige woning of appartement hebt. En het positieve effect dat je eraan hebt, is dat je eigenlijk kunt spelen met die huurprijzen. Want hoe beter dat je woning geïsoleerd is, hoe beter dat je het gaat gaan, hoe minder het kost om te gaan verwarmen, en hoe hoger je huurprijzen gaat kunnen vragen, waardoor dat je rendement op je investering ook gaat verbeteren. Hoe hoger je huurprijs, ook interessanter je rendement op je investeringen vastdoet. En dat is een evolutie dat ik enkel kan toejuichen, want wat telt voor de mensen, dat is de eindfactuur. Om de woning te kunnen gaan huren. En voor de investeerders zie je dan de shift, de absolute shift, dat meer en meer beleggers ook energiezuinig gaan investeren in vastgoed. Omdat ze bedenken, ja, maar die huurcomponent bestaat uit verschillende facetten en een daarvan is de energiefactuur. En heel veel investeerders zijn op dit moment aan het kijken naar panden die laag energetisch scoren en zijn ofwel A, zich van de hand aan toe van de slecht scorende panden, ofwel B, die slecht scorende panden gaan ze specifiek gaan opkomen om te gaan beleggen in vastgoed en volledig gaan renoveren om dan te gaan verhuren. Waardoor dat uw pand dat op de huurmarkt staat veel kwalitatiever is. En ik kan dat enkel en alleen maar gaan toegeven dat er een positief effect is op de huurmarkt door de energiewetgeving en door de energieprijzen. En we zijn nu aan de shift bezig. En dat zal waarschijnlijk nog wel 10 jaar duren voordat we volledig door zijn. Maar het is wel een heel positieve evolutie die ik zie.
Als je een investeerder nu advies zou moeten geven, zou je hem dan aanraden om een bestaand pand te kopen? Of zou je eerder gaan voor een nieuwbouw?
Het zijn twee aparte zaken, laten we zeggen. Het zijn ook twee aparte visies van een investeerder. Op het eerste zicht zou je moeten zeggen van kijk, ja, investeerder koopt inderdaad een nieuwbouwpand. Ik denk dat Frederik wel die visie ook wel heeft, maar aan de andere kant, een herverkoop kan even goed zijn. Het zijn echt twee verschillende visies voor een investeerder. Een investeerder A, die hebben een paar dagen geleden aan de tafel gehad, die wou zeker geen kosten, die wou zekerheid hebben en van alles. Ik zou zeggen dat is de beste vorm om eigenlijk te gaan investeren in nieuwbouw. Mooie PC, laag E-pijl, ja, fantastisch. Over het algemeen de eerste 10, 15 jaar zijn er geen kosten. Buiten normale vaste kosten uiteraard, zoals syndic en dergelijke. En dan verhaal B, dat zijn mensen die nooit geen nieuwbouw kopen als investering. Dat moet eerder een ouder pand zijn, of minder jong pand. En dan heb je nog de markt dat zijn met oude appartementjes van 40, 50 jaar geleden. Dat is ook een mooie markt. Dan is het rendement direct wel 3,5 naar 4% als je erop bekijkt. Maar dat moet je dan ook wel terug wat anders zien. Dan moet je wat meer wakker zijn als investeerder. Want die rendementen kun je wel vroeger allemaal binnentrekken. Maar dan moet je ook wel inzien dat de kosten er ook nog gaan komen. Hè. En dan ga je van mee in de kosten. Hè. Dan ga je rendement verdwenen zijn of verminderen met een groot pak. Ofwel ga je inderdaad iets anders doen. Maar ik zou zeggen, het zijn twee aparte doelgroepen, het zijn twee aparte visies. Er kan wel meer rendement bekomen worden, laten we zeggen, op korte termijn door oudere panden, naar mijn mening. Maar je moet dan effectief ook al de kosten kunnen inschatten. Dat is zeer belangrijk, want het is niet altijd zo zwart op wit, zoals dat ik hier nu zeg. Je moet zeer goed weten wat hij doet in de liften al bijvoorbeeld, voor nu bij je appartement. Hoe zit het met isolatie? Zijn er geplande kosten en alle soorten dergelijke dingen? Maar ik geloof ook persoonlijk in de markt ook van haar verkoop. Absoluut.
Ja, dat er is daar nog iets bij komt. De regering heeft ook nu de toepassing, of het nieuwe rekenmodel voor woningen of appartementen die slecht energetisch scoren, dan is er geen mogelijkheid tot huurindexatie. En uiteraard, een van de parameters van investeren in vastgoed, hebt u huur, maar dat is een van de voordelen, jaarlijks kan die geïndexeerd worden. Wat heeft de regering beslist? Door de hoge energieprijzen, de slecht scorende panden op het vlak van energie, die kunnen niet geïndexeerd en zullen hetzelfde tarief blijven zoals de jaren voordien. Dus voor mij is het wel belangrijk, als je een pand gaat gaan aankopen, is dat nieuw ook dan voldoende aan alle energetische normen, waardoor dat je altijd gaat meegaan met huurindexaties en dergelijke. Heb je bestaand vastgoed die heel slecht scoort, kan je daar nog altijd aan voldoen, maar dan moet je de renovatiekost gaan voorzien. Dus er is sowieso, voor beiden zijn er oplossingen mogelijk. Uiteraard, het grote verschil is, ga je gaan investeren in nieuwbouw, dan zit er onmiddellijk met groei in BTW en zo, waar je dat aankomt. Plus, als het gebouw er nog niet staat, dan ga je nog even moeten wachten om je rendement te gaan halen. Bij bestaand vastgoed, ja, kan je altijd gaan renoveren en energetisch renoveren, waardoor dat je opnieuw weer aan alle voorwaarden voldoet. Dus beiden zijn voor mij even interessant, alles hangt af van je eigen investeerdersprofiel. Zeg je van, ik ga specifiek voor nieuwbouw, ik ga specifiek voor bestaand vastgoed, die ik nog eventjes ga verhuren. Of zeg je, ik ga voor bestaand vastgoed dat ik volledig wil renoveren. En die drie zijn beiden even waardig, maar je moet natuurlijk voor jezelf al de keuze gaan maken, wat is je belang, wat vind jij interessant en wat wilde jij specifiek in gaan beleggen.
Ik heb ook gelezen dat, dat vanaf 1 september dat er ook een mogelijkheid bestaat via mijnverbouwvereniging.be ook te gaan investeren. En dat is renteloos, een renteloze lening die je kunt krijgen. Als ik goed voor heb, is dat 50%. Dat 50% moet energieverbeterend zijn. Dat kunnen ramen zijn en glas en dubbelglas. Dat kan de verwarming om zich zijn, de ketel en dergelijke zaken. En dat maakt het ook wel interessant als je daar wilt gaan investeren. Maar als je het goed voor hebt, is dat enkel privé en is dat niet van je vennootschap. Dus als je een tweede of een derde eigendom wilt gaan investeren, dan kan het ook op deze manier om dan te gaan verhuren.
En tot 60.000 euro.
Tot 60.000 euro. Tot 60.000 euro. Ja. Dus dat maakt het ook wel interessant.
Vinden jullie dat positief dat ze die wet hebben ingelast? Dat je vanaf een waarde van die of hoger niet of niet helemaal kan indexeren?
Dus dat hebben ze al vastgelegd nu onlangs met die crisis, met onze energiecrisis, laten we zeggen. En dat gaat inderdaad wel aanzetten, ja, voor die huisjesmakerij die nog hier en daar wel nog een keer bestaat, niet meer zoveel, maar om toch iets mee te doen, om inderdaad het juiste label, om oh ja, toch wel een goed binnenklimaat te krijgen, hè, in de verhuurde woningen of de appartementen.
Ik denk dat dat een heel positief effect is, want als je kijkt naar ons woonpatrimonium van België, dan zijn we ongelooflijk oud. Als je dat met andere landen vergelijkt. En op energetisch vlak scoren wij voor onze totaal woningbestand niet goed. En ik denk dat dat opnieuw, ik ga blijven eraan, een heel positief effect is dat mensen nu gaan investeren in de woning om het energie beter te maken. Maar investeren wil ook zeggen dat er daar een rendement uitkomt. Want die investering dat je doet om dat pand energie beter te maken, gaat ook een return kennen op 10, 20, 25 jaar. Waar dat vroeger allemaal mensen zijn, ik trek het mij gewoon niet aan, want het is toch maar om te verhuren, ga je nu zien dat er een heel direct rendement eruit terugkomt. En ik vind dat een fantastische evolutie, zeker met de klimaatdoelstellingen die moeten halen en zo. Ik kan dat enkel maar positief toejuichen.
Deze regel of wet is nu ingelast voor 1 jaar. Denken jullie dat ze deze zullen verlengen?
Absoluut. Ik weet niet dat jij dat ziet, Nick, maar ik geloof absoluut dat de enige weg naar de klimaatdoelstellingen, dat dat ook zit in de bevolking activeren om minder energie door de daken te jagen. En als je daardoor niet meer kunt indexeren, gaan meer mensen geneigd zijn om te renoveren of te investeren. Dus ik denk dat dat onomkeerbaar is, maar uiteraard met de politiek weten we nooit.
Goh, ik vind ook het verhaal van de IPC, dat is al ontstaan, ik weet niet, 15 of 20 jaar terug. Goh, als we nu nog niet bezig zijn met alles met de energie en al, dan weet ik het niet goed, eerlijk gezegd. Hè. Ik vind maar meer of normaal, eerlijk gezegd, alles.
Wat zouden jullie doen om een pand energiezuinig te maken als investeerder?
Is dat vooral, als ik kijk voor mijn privématen, we zijn bezig om ook een verbouwing te gaan doen. We gaan alles op warmtepomp gaan doen, batterijen. Het is nog net iets te duur om batterijen op te slaan. Uiteraard een appartementsgebouw is dat niet mogelijk, maar vloerverwarming, laag energie. Werken met zonnepanelen, wij zetten daar heel hard op in. Uiteraard, zit in een appartementsgebouw, dan heb je daar meer problemen mee. En je ziet het verschil tussen mensen die een appartement gekocht hebben voor eigen woning en mensen die het gekocht hebben als belegging. En mensen die het voor eigen woning gekocht hebben, die zeggen, ja, laten we ook investeren in zonnepaneel. Maar ik denk, als de term TCR, Total Cost of Rent, erdoor komt, dat ook de investeerders gaan geneigd zijn om te gaan werken met zonnepanelen en ervoor zorgen met duurzame energie. Wat dat belangrijk is, als je kijkt naar de nieuwe wetgeving omtrent verkavelingen, daar is er nog geen aansluiting meer van het gasnet. Dus je ziet effectief dat de weg van dat we meer en meer verwijderd van zijn van het verbruik van fossiele brandstoffen. Dus ik ben ongelooflijk fan om met laag energetische woning te gaan werken, heel geïsoleerde woning te gaan werken. En dat we van gas, stookolie sowieso, denk ik, dat we voorbij zijn. Maar dat we gaan volledig op de elektriciteitsnet gaan zitten en dat we zelf opwekken van energie. Dus ik loop een beetje misschien voor, maar als ik nu nog een belegging doe in vastgoed, gaat die zijn waar dat mijn e-pijl ongelooflijk laag is. En ik heb dat een drietal jaar geleden gedaan. Ik heb een woning gekocht met e-pijl 15. Mijn huurder heeft nu het is een woning van 200 vierkante meter bewoonbaar, heeft nu een energiefactuur van 30 euro per maand. Ja, die huurder is ongelooflijk blij. En ik ben ook blij met dergelijke indexaties, want mijn huurprijs gaat ongelooflijk naar boven in januari. Terwijl dat bij anderen al die slecht scoren, gaat die niet naar boven. Maar mijn huurder is ook tevreden, zit maar aan een energiefactuur van 30 euro. Nog met de teruggedraaide tellers natuurlijk.
Ik heb persoonlijk een mooie verandering gezien de laatste 6 maanden, 9 maanden, betreffende de mede-eigendom van appartementen. Dat zijn bijvoorbeeld appartementen die enkel verwarmen met elektriciteit, bijvoorbeeld. De vraag is ook groot geworden bij de algemene vergadering van, kunnen we zonnepanelen leggen? Hè? Meestal zijn er nog garages achteraan of zo, en die mogelijkheden worden bekeken. Nu, pas op, het gaat niet zo vlug, nee. Maar ik merk wel dat vele mede-eigenaars er wel voor openstaan, en die dus vanaf volgend jaar de investering gaan doen. Iets wat ik zelf niet wist, is dus dat je als mede-eigenaar zelf kan instaan voor de hele... investering, als voor zonnepanelen bijvoorbeeld, en dan kun je gewoon dan zelf aankopen als eigenaar of als huurder. Dat is een zeer interessant gegeven, want het is inderdaad, als je een klein blokje van 3 of 6 of zo, dan zou je wel apart kunnen doen, maar dat is niet zo efficiënt en zeker niet met de daken die dus in mede-eigendom zitten. Maar ja, ik zie er wel een positieve beweging. Ik weet ook al verschillende blokken die sowieso volgend jaar verschillende zonnepanelen hebben. En dat is inderdaad een mooie opportuniteit om dus met die mede-eigendom dat te doen en dat te gaan verdelen. Sowieso.
Die dan met laadpaal binnen een appartementsgebouw, om die ook te kunnen gaan voorzien voor de mede-eigenaars. Er is daar heel veel stress rond in bepaalde blokken. Maar ik denk enkel, hoe sneller dat je die laadpaal hebt, die kunnen ook geld opbrengen. Het is dan niet stil, maar een laadpaal brengt geld op je als je dat ook in je mede-eigendom stelt.
Misschien zijn er inderdaad ook wel mogelijkheden om met je mede-eigendom die appartementblokken ook inderdaad thuisbatterijen aan te kopen.
Dank jullie wel. Hoe kunnen we dus besluiten dat energiekosten niet per se een valkuil zijn om niet te gaan investeren en dat er ook heel veel middelen bestaan om een niet-energiezuinige woning een heel energiezuinige woning te maken en deze kost dus wat te gaan verminderen? Dank jullie wel om te luisteren en beluister onze andere podcasts om meer te weten over andere dooddoenertjes. Tot dan!